Psalm 23. Ik wil toch graag het verband nog een keer samen met u lezen, dus het hele stukje. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En zoals al in de inleiding is gezegd, gaat het vanavond om vers 5a. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Ik ga u nog een tekst lezen en die komt uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6. Vers 22 en 23. 2 Koningen 6. Een hele merkwaardige geschiedenis. In vers 19 staat dat Elisa die mensen, vijanden, meeneemt. Dit is niet de weg en dit is niet de stad, volgt mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En ze waren op zoek naar Elisa. Maar die mensen worden met blindheid geslagen en Elisa neemt ze mee. Zodra ze nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: Heere, open hun de ogen op dat zij zien. En de Heere opende hun ogen en ze zagen en zie, ze waren midden in Samaria. Nou, dat was best een schrik. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Maar hij antwoordde, en dat is de tekst die ik dan graag wil voorlezen, vers 22 en 23. Maar hij antwoordde: gij mocht hen niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer die gij gevangen genomen hebt met uw zwaard en boog? Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote maaltijd, en toen ze hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken, en ze gingen heen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. Een beetje een negatief voorbeeld, want het gaat om de vijand die in het aan het eten is, een hele horde, een hele groep vijanden aan het eten midden in Samaria. En het volk van God bereidt voor de vijanden een maaltijd. Dus het omgekeerde van Psalm 23 vers 5a, onze tekst: gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Maar daar wordt een dis aangericht voor hen die benauwden, die uit waren op hun ondergang, en zij krijgen daar te eten. Het is alsof de Heere zeggen wil: zo ga ik om met vijanden. Goed, als beeld, als een omgekeerd beeld, heel bijzonder, vind ik. Ons onderwerp is dat de gelovige mag leren dat de Heere een dis heeft, een maaltijd heeft, een tafel heeft, en dat tegenover hen die benauwen. We begrijpen de taal waarschijnlijk wel. Ik denk niet dat iemand moeite heeft met de insteek van deze tekst. Hoe moeilijk het ook is, het is alsof de Heere zegt: wie ook naar je kijkt, wie er ook om je heen liggen, ik zal jou een bijzondere plek geven. Ik zal voor jou een dis bereiden, een maaltijd bereiden. Als ik dit in het Nieuwe Testament plaats, dan zie ik de Heere Jezus. In Johannes 12 is een maaltijd bereid voor hem. Maria en Martha, Bethanië, een hele bijzondere locatie. In Johannes 11 is Lazarus uit de dood teruggekomen. Is er een geweldige happening geweest in Bethanië. En in hoofdstuk 12 is een maaltijd voor hem bereid. En dat was letterlijk in het aanschijn van de vijand. Toen hebben de Israëlieten, de Joodse mensen, de Joodse leiders in elk geval, de schriftgeleerden en de fariseeën en de priesters, hem belaagd. Ze wilden hem doden, ze zochten hem. En ze gaan zelfs zo ver in Johannes 12 dat ze ook Lazarus dan maar moeten doden, want dat is dan ook nog een lastig stukje getuigenis waar je beter af kunt zijn. Zo ver gingen ze. Ze hadden al stenen opgenomen om de Heer Jezus te stenigen aan het eind van hoofdstuk 10. En hij vlucht, hij ontkomt, hij gaat weg en gaat naar de overkant van de Jordaan, daar waar hij begon met zijn dienstwerk door Johannes de Doper toen gedoopt. U weet het misschien nog dat de Heer Jezus als het begin van zijn dienst door Johannes de Doper gedoopt werd. Er kwam een duif uit de hemel en zo, u kent die geschiedenissen. Daar waar de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, daar is hij nu weer. Terug bij af. Helemaal terug. Je mag het ook verbinden met het boek Ezechiël, dat zeg ik maar voor hen die door willen denken, waar de glorie van God, de wolk van heerlijkheid, uit Jeruzalem vertrekt en gaat in oostelijke richting, dat is precies die richting aan de overkant van de Jordaan, buiten het gebied. Daar is de Heer Jezus. En op een bepaald moment komt daar de boodschap: Heer, die u lief hebt, die is ziek, Lazarus. De zusters hebben hem een boodschap gestuurd. En hij wacht nog een paar dagen en gaat dan. De discipelen zeggen: doe het nu niet, want onlangs nog trachten de Joden u te doden. Zijn er niet 12 uren in de dag? En Thomas zegt, de ongelovige, nou noem maar rustig de gelovige Thomas, die zegt, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dat is niet Haantje de voorste Petrus, maar dat is die ongelovige Thomas. Gelovige Thomas. Hij zegt, we gaan maar met hem, want ja, het is vijandig gebied. Het is razend gevaarlijk daar en laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. En zo komen ze terug. De Heer Jezus roept Lazarus uit het graf. Dat gebeurt ook. Een enorme volksoploop. Velen zeggen, yes, 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 dat is het. En anderen gaan gelijk naar de fariseeërs en gaan dit overbrengen. En er ontstaat nog meer vijandschap. En dan hoofdstuk 12. In de tempel was geen plaats meer voor de Heer Jezus. Daar hebben ze hem uitgegooid. Normaal gesproken zou de Heer Jezus in die tempel, het huis van God, en de Heer Jezus noemde die tempel aanvankelijk het huis van mijn vader, dat huis van zijn vader, tot een rovershol verworden, maar aanvankelijk het huis van zijn vader was de plaats waar de tafel van God stond, de tafel van de Heere. Dat is niet avondmaal, nog, dat komt later. Maar de Heer God heeft gezegd, dat altaar, dat koperen brandofferaltaar, dat is mijn tafel. Als u daar een tekst voor wilt, zelfs drie teksten voor wilt, u krijgt ze. Malachi 1 vers 7, Malachi 1 vers 12, Ezechiël 44, ik dacht vers 26. Drie keer wordt dat altaar de tafel van de Heere genoemd. Als die tekst, de tafel van de Heere in 1 Korinthe 11, tevoorschijn komt, of in 1 Korinthe 10, dan is dat niet uit de lucht komen vallen, dan is dat kennelijk met een bepaalde bedoeling gebeurd. De Heer Jezus zou dus normaal gesproken in het huis van zijn vader hebben gegeten aan de tafel van zijn vader, daar at God. Dat is mijn spijze, zegt de Heere van het offer. Daar eet ik van, daar geniet ik van. En de Heer Jezus zou meegegeten hebben. Maar ze hebben de mensen, de farizeeën, de schriftgeleerden, de leidslieden, die hebben gezegd, nee, weg. En ze hebben hem weggestuurd. Ze hebben gezegd, weg met hem. Ze hebben stenen opgenomen om hem te stenigen. Ze hebben hem gewoon weggehoond. Geen plek voor hem in de herberg bij zijn komst. Geen plek voor hem in de tempel in zijn leven. En de Heer Jezus krijgt een maaltijd aangeboden in Betanië. Zo moet u het zien. Het is nu niet zomaar een gebeurtenis, een incident op zich. Het is duidelijk van groot belang om het verband tussen deze dingen te zien. De Heer Jezus is daar welkom en ze hebben een maaltijd voor hem bereid. En de vijanden, de tegenstanders, de ogen van wie benauwen waren rondom. Ze hebben gekeken wat daar in het huis gebeurt. U kent de geschiedenis, Maria heeft, dat is die prachtige tekst van een stukje nardesmirre van geweldige duurte, van enorme kostbaarheid genomen. En ze heeft de voeten van de Heer Jezus daarmee gezalfd. En ze heeft dit gedaan, zegt de Heer Jezus, tot mijn begrafenis. Alsof zij als enige aanvoelde hoe ver de vijandschap gekomen was, hoe ver ook Gods plan gekomen was, de Heer Jezus. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Zelf, heel persoonlijk zelf, heeft de Heer Jezus dit ondervonden. In diezelfde samenhang van Betanië, waar ze een maaltijd voor hem hebben aangericht, een paar dagen voor het Paascha, is de Heer Jezus verder gegaan. En hij is Jeruzalem binnengetrokken en hij heeft tegen een paar discipelen gezegd, ga naar een plek en bereid het Pesachmaal, het Pascha daar voor ons. Waar dan, Heer? Nou, daar waar je een man met een kruik water op zijn hoofd naar binnen ziet gaan, daar moet je naartoe gaan. Dat gebeurde ook zo. We hadden natuurlijk veel liever gehad, extra straat zoveel in Ermelo, zo'n soort adres of zo. Dan wist je tenminste waar je moet zijn. Want de velen die hier vanavond zitten hebben allemaal het idee, waar is dat dan, Heer? U krijgt nog geen postcode. Nog even wachten. Maar de Heer zegt, daar en daar is het wel. Waar kenmerkende dingen van het woord van God te vinden zijn. Dat is die man met een kruik water op zijn hoofd. Waar hele bijzondere dingen aanwezig zijn, daar moet je naar binnen gaan. Dat is gebeurd. Daar is de Heer Jezus naar binnen gegaan met zijn discipelen. En daar hebben ze het Pesachmaal gebruikt. Bovenzaal, opperzaal. Ik weet niet of u allemaal doordrongen bent van wat daar allemaal is gebeurd. Voetwassing is daar gebeurd. De Heer Jezus heeft daar gesproken over het huis van zijn vader. Heeft daar gesproken over vruchtdragen. Heeft daar gesproken over de haat die in de wereld was. Ze zullen u haten, want ze hebben mij gehaat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Het is daar uitgesproken, expliciet. En daar heeft de Heer Jezus met zijn vader gesproken. Johannes 17. Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Dat is daar geweest. Daar zijn ze teruggekomen op die dag van de kruisiging en de deuren uit vrees voor de Joden dichtgedaan. En daar is de Heer Jezus op de dag van de opstanding verschenen. Daar, op het uur van het avondoffer, is hij daar verschenen. Daar was hij 8 dagen later weer. Daar is een soort uitvalsbasis ontstaan van waaruit ze vertrokken. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Die zaal is bewogen geweest. De zaal werd bewogen vanwege de kennelijke aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat is een heel bijzonder plekje. En daar heeft de Heer Jezus een dis ingesteld. Ik zeg het expres zo, omdat dat woord dis hier staat. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. De vijandschap was te voelen. De deuren uit vrees voor de Joden gesloten, zegt genoeg. Dat was diezelfde plek. Daar is de Heer Jezus met zijn discipelen geweest. De farizeeën, de schriftgeleerden zochten hem. Maar ze hebben hem toen niet gearresteerd. Daar is een tafel toegericht in het aanschijn van de vijand. Misschien kent u die regels. Het is uit een bepaald gezangboek. Niet iedereen kent dat gezang. Het is gezang nummer 6 uit dat boek, als u dat precies wilt weten. Maar het is een hele bijzondere uitdrukking. Daar heeft de Heer Jezus een dis aangericht. Voor jou en voor mij. En nu ben ik bij het avondmaal gekomen, dat voelt u al lang aan. Het avondmaal is een van de sacramenten geworden. Bij de Rooms-Katholieken hebben we er 7. Bij de protestanten hebben we er 2. Dat is een beetje verschillend. De discussie over dat getal laat ik natuurlijk los. Sacrament betekent genademiddel, een soort versterkend element. Iets voor je geloofsversterking. Maar de Heer Jezus heeft ingesteld dat jij en ik aan een tafel zouden zitten. En het merkwaardige is dat dat de tafel van de Heere genoemd wordt. Dat heb ik niet bedacht. Dat heeft de Heer Jezus bedacht en dat heeft Paulus overgenomen. En die tafel, die is er vandaag. En daar verkondigen wij de dood van de Heer Jezus. Totdat hij komt. Dan is alles anders. Dan hebben we geen tekenen meer nodig. Dan is de werkelijkheid gekomen. Maar dat verkondigen van de dood van de Heer Jezus is niet zozeer, naar onszelf toe of naar de Heere God toe. En waar we zeggen, Heere God, ziet u het wel? Wij geloven dat de Heer Jezus gestorven is. Dat hij in de dood gegaan is voor ons. Die verkondiging, die proclamatie heeft te maken met de vijand. Dat is een verkondiging, een proclamatie naar de demonische machten rondom ons. Dat is de verkondiging van de dood van de Heer Jezus. Dat is niet naar binnen toe, dat is naar buiten toe. Op het moment dat jij kiest voor de Heer Jezus, zal de vijand enorm actief worden. En als je niks doet, heb je heel weinig te duchten. Vanaf het moment dat je bewust kiest voor de Heer Jezus, begint de strijd. Dat andere sacrament, de doop, laat dat zien. Vroeger zei iemand, en ik snapte daar aanvankelijk geen lor van. Ik liet me dopen door onderdompeling en toen zei een oude broeder, welkom in de strijd. Nou, ik denk, kom. Ik had strijd genoeg, het was heel moeilijk thuis, het was heel zwaar, het was voor mij best een enorme stap. Maar dat welkom in de strijd sprak mij helemaal niet aan. Maar het is wel waar. Op het moment dat jij bewust kiest voor de Heer Jezus, en ik bedoel dat niet te koppelen is gelijk aan de doop of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil je wel vragen, als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, en je heel bewust gaat zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heer, ik zat vast in de klauwen van de tegenstander, ik kon geen kant uit, ik diende de verkeerde meester, ik was een slaaf van de zonde, en ik was bij de tegenstander, ik hoorde bij hem. En hij laat me niet makkelijk gaan, maar op het moment dat ik de Heer Jezus heb leren kennen, ben ik vrijgekomen van de machten van de duisternis, ben ik verlost, ben ik gered, ben ik niet meer een slaaf van de zonde, ben ik het eigendom van hem die mij gekocht heeft. Dat is toch gebeurd? Nou, niemand zegt ja. Nog een keer. Dat is toch gebeurd? Ja. Een paar, dat kan nog harder hoor, nee, maar ik wil zo graag duidelijk hebben dat dat moment in je leven er is geweest, dat je gekozen hebt voor de Heer Jezus, omdat hij voor jou koos. Hij wilde jou redden, hij wilde jou verlossen, hij wilde jou bevrijden, voor altijd vrijmaken van al die banden, van al die verkeerdheid, waaruit je jezelf nooit had kunnen bevrijden. Nooit, dat kan niet. Niemand kan zichzelf bedruipen, niemand kan zichzelf vrijmaken, niemand kan die machtige tegenstander overwinnen. Niemand. Vrijdag de 13e, u weet het nog, nog niet zo lang geleden is dat geweest, hè, in Nederland. Het journaal van die dag. Niet onder een ladder doorlopen op die dag, want dan vraag je om moeilijkheden, zegt men. Niet een zwarte kat tegenkomen, want ja, dan is je dag helemaal kapot. Geen receptie plannen. Geen verjaardagfeestje, natuurlijk geen huwelijk, want dat is bij voorbaat al mislukt. Vrijdag de 13e, ongeluksgetal. Hetzelfde journaal. Op vrijdag de 13e. 2, zoveel miljoen moslims waren in Mekka. Hadden daar een behoorlijke happening. En die hadden die dag gepland om een soort stenen wal te stenigen. Want die stenen wal, dat stelde de duivel voor. En die duivel die moest dus eventjes flink pak slaag krijgen. Nou, die hebben stenen gegooid tot en met 300 mensen zijn omgekomen. En de duivel is nog actief. Sorry voor mijn sarcasme. Maar het is wel wat er gebeurde. Zal ik het nu anders zeggen? Vrijdag de 13e is Goede Vrijdag. Toevallig, hè? De Heer Jezus stierf op vrijdag de 13e. Het is maar of je het weten wilt. Natuurlijk kan de discussie weer oplaaien. Was het niet donderdag? Was het, weet je wel, daar gaat hij. Maar ik houd erop. Vrijdag de 13e. Goede Vrijdag. En daar heeft de Heer Jezus de vijand overwonnen. Niet ik moet die duivel stenigen. Als ik dat probeer, kom ik er zelf onder. Dat gebeurde weer. Vorig jaar waren er nog meer doden, geloof ik. En volgend jaar doen ze hetzelfde. Maar hij, de Heer Jezus, heeft overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Op vrijdag de 13e. De Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. Hij heeft jou uit de macht van de tegenstander willen redden, willen verlossen. En heeft jou tot Gods kind willen maken. Jij en ik zijn vrij van al die banden, van al die knellende dingen die ons altijd gekneld zouden hebben. Ik lag gekneld in banden van de dood. Ik kon geen kant uit. Maar hij kwam om mij te redden. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat de duivel nu niet meer bestaat. Dat betekent helemaal niet dat de duivel nu niet meer actief zou zijn. Hij probeert continu allen die uit zijn macht verlost, gered, gekomen zijn, om al die mensen die uit zijn macht weggingen, om ze weer terug te brengen. Dat is het conflict. Een strijd in de hemelse gewesten. En dat is een voortdurend conflict. En in die strijd hoeven wij niet de overwinning te behalen, want dat heeft hij al gedaan. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat die strijd er is. Dat die vijand bestaat. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, kijk eens, ik geef je een stuk brood en ik geef je een beker. En ik wil dat je aan mij denkt. Aan de overwinning denkt die ik behaald heb. Dat je je realiseert dat ik om die reden hier op aarde gekomen ben. Dat ik vlees en bloed aangenomen heb. En dat ik mijn leven, mijn bloed voor jou heb willen geven om je voor altijd vrij te kopen. En wat je doen moet, verkondigen dat de dood van de Heer Jezus het grote geheim is. Zal ik het anders zeggen? Proclameren. Hij is gestorven. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft het gedaan. Demonen op het dak van dit gebouw. Hij heeft de overwinning behaald. Dat is verkondiging van de dood van de Heer Jezus. En als je deelneemt aan het avondmaal, brood en beker, zeg je daarmee, Heer Jezus, u deed het voor mij. Maar u zegt het ook tegen de demonen die toekijken. Ik hoor bij hem. En ik hoor ook bij mijn broer en bij mijn zus die hier in deze zaal zitten. Wij samen horen bij de Heer Jezus. Wordt mijn geloof daardoor versterkt? Nee. Dat is misschien een beetje katterig naar dat sacrament element toe. Maar de duidelijkheid van getuigenis wordt neergezet. En als er iets nodig is vandaag, dan is het dit. Jij en ik moeten belijden, mogen uitspreken. Heer Jezus, u hebt het gedaan. En u richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Daarom, lieve broeders en zusters, ben ik zo fel Als het gaat om hele horden mensen die zeggen, ja, maar je kunt zomaar niet aanzitten, dan moet je eerst 12 kransen hebben om je hoofd. Dan moet je examen doen. Dan moet je eerst door de ballotage, van wie dan ook. Dan moet je van alles presteren, want je kunt, dat kun je niet zomaar. Ik heb jaren gewerkt in Staphorst of tegen Staphorst aan. Grote gemeente, 1700 mensen. 6 mensen gingen aan het avondmaal. 1 keer in de 7 jaar. Begrijp je het een beetje? Hoe de duivel kans heeft gezien met hele vrome argumenten te zeggen. Ja, maar jij bent niet waardig en jij niet. Ik bedoel u niet persoonlijk. Want jij hebt toen nog een keer een verbasterde vloek laten horen. Nou, dat weten ze in de hemel nu nog. Daar zitten ze nog mee. Nee, indien gij zondigt, wat doet gij hem daarmee aan? Job 35, als u het precies wilt weten. Met andere woorden, wees nu eens voorzichtig. Stel nu eens dat je je realiseert uit welke sfeer je getrokken bent. Dat je gered bent, verlost bent, getrokken bent. Dat hij bij jou kwam, die goede herder die zijn leven voor jou wilde geven, die jou uit het moeras wilde trekken en die jou voor altijd gelukkig wilde maken. Dat hij tegen jou zegt, ik richt voor jou een dis aan. En dan zeggen wij, ja, ik heb thuis al gegeten. Toch? Nou, sommige mensen koken uitstekend. Hier in de zaal zijn er een paar die ik ken om hun kookkunst. Flauw. Nee, maar ik bedoel er dit mee. Maar waarom doe je dat dan niet? Ja, maar onze gemeente. Nou ja, daar gaat hij weer. De duivel zal elk stukje aanwenden om die gemeente van jou in discrediet te brengen. Om daar wanorde te creëren. Om daar scheidingen te brengen. Om daar geruzie te brengen. Om daar dispuut te brengen. En discussie. En dan met elkaar in de haren vliegen. En soms is het zo dat je formeel nog het avondmaal viert, maar je kijkt elkaar aan met de ogen van de, nou ik zeg, het is dat je hier bent, maar anders dan was ik weggelopen. Wij hebben van de Heer Jezus een maaltijd gekregen. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zal ik het anders zeggen met de taal van Jozef? Jozef zat in de gevangenis, een schenker in de bakker. Ze hebben allebei een droom. Jozef mag de droom uitleggen. De bakker krijgt zijn straf. De schenker zal weer herstelling krijgen in zijn beroep. En Jozef zegt tegen hem, blijf aan mij denken. Zal ik het gewoon zeggen? Doe dit tot mijn gedachtenis. Hij heeft het toch voor jou geen orde gemaakt? Nog een, de Heer Jezus heeft waarschijnlijk brood en wijn ook niet zomaar bedacht. In Jeremia 16 staat een hele bijzondere geschiedenis. 16 vers 6. Groten en kleinen zullen in dit land sterven zonder begraven te worden. Men zal hen niet beklagen en niemand zal zich om hen insnijdingen maken of zich kaal scheren. Men zal, let op hè, nu, men zal geen brood breken ten rouw om iemand te troosten over een dode. Men zal hun ook geen troostbeker te drinken geven om iemands vader of moeder. Je mag ook geen huis van feestgelag binnentreden. Het was dus kennelijk gebruik in Israël dat daar ter nagedachtenis aan iemand die gestorven was, brood gegeten werd en een beker gedronken werd. En als de Heer Jezus brood en beker instelt, dan kun je 1000 keer zeggen, ja, dat stond daar op dat moment, op die tafel, want dat hoorde ook bij het Pesach gebeuren. Daar was brood voorhanden, ongezuurd brood. En er was een beker, zelfs meerdere bekers. Maar de Heer Jezus heeft de tekst uit Jeremia 16 letterlijk inhoud gegeven. Doet dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij, of met Jozef, blijf aan mij denken. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dat denken aan de Heer Jezus, dat bezig zijn met hem, is een verkondiging, is een proclamatie, is een getuigenis. Op het moment dat jij dat doet, verkondig jij proclameer jij. Hij is de overwinnaar. Hij heeft het gedaan. Hij heeft Satan overwonnen. Ja, amen. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus. Hij richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Die spanning stijgt vandaag. De demonische machten rukken op. Er is bijna geen televisieprogramma meer of het gaat over demonen, over waarzeggende dingen. Soms in satirische vorm bij de brillenkoopman. Dat is een heel aardige vondst, vind ik zelf, als reclameman. Maar hoe, misschien komt het helemaal niet over als ik het zo zeg. Vraag maar naar de pauze als het niet helder is. Het heeft met Pearl te maken, met de brillenkoopman. Maar hoe dan ook, er is op alle mogelijke gebieden een enorme waas. Het wordt vaag. Het is niet meer helder. En wat wij leren vanavond uit Psalm 23 vers 5a, dat is dit. Hij richt voor mij een dis aan. En dat doet hij voor de ogen van wie mij benauwen. Nou kan ik zeggen, ja heer, oké, dat heb u gedaan. Dit leggen we theologisch vast. Dit leggen we ook in de statuten vast, dat dit er is. En we doen er niks mee. Dat kan. Er is heel veel theorie waar niets mee gebeurt. Als je mensen vraagt, hoe zou je in de hemel kunnen komen? Nou, dan zegt een beetje orthodoxe gelover, of misschien wel een geïnteresseerde, nou, dan moet je geloven in Jezus. En dan kom je in de hemel. Maar dat zegt niks over hemzelf. Dat is een hele theoretische benadering. Maar het zegt niks over wat hij zelf heeft. Je kunt de weg weten. Als je zo'n gek ding in de auto hebt, zo'n tom-tom of ander ding, tam-tam, of geef hem maar een naam. Dan zegt hij, je moet hier linksaf als je naar de Exenstraat wil. Hij weet de weg precies. Maar het is er gewoon ingestopt, het is geprogrammeerd. De kaart van Ermelo zit erin en daar staat dit weggetje ook op en dus komt dat eruit. Maar dat zegt toch niks over mensen. Iemand die vlak bij Henny, bij mijn vrouw's familie stond, zei toen haar moeder overleed, jullie moeten maar aan de Heer Jezus denken of naar de Heer Jezus gaan. En ze geloofde echt geen steek van. Ze zei het wel. Als een koor de Matthäuspassie zingt, zijn het allemaal gelovigen, menen ze dat wat ze zeggen? Gisteravond zei een broeder, die veel orgel speelt, tegen mij, mijn schoonzoon, hij zong de mooiste liederen over het ruwhouten kruis en hij geloofde er geen steek van. Nu wel, zei hij, maar dat is 20 jaar later. Het kan zijn dat je de theorie hebt, dat je het weet, dat je zegt, dat is de weg. Ja, dat is het. Het kruis van de Heer Jezus, daar is de overwinning behaald. Maar dat zegt nog niks over vandaag. Er moet een moment komen dat je zegt, Heer Jezus, dank u voor uw dis. Dank u voor uw tafel. En we willen ook graag aan u denken, Heer Jezus, u gedenken. En op hetzelfde moment tegen al die demonische machten laten zien, hij is de overwinnaar. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus wil dat jij dat doet. In de toekomst zal er in Jeruzalem een altaar staan van enorme omvang. Ezechiël 44. Een zeer groot altaar. De skyline van Jeruzalem, ik heb dat vaker gezegd, is dan heel anders. Nu zijn het twee islamitische heiligdommen, die rotskoepel en de Al-Aqsa moskee. En je kunt geen foto van Jeruzalem zien of die beide dingen staan erop. Kan niet missen. Dan is het anders. Die zijn weg, denk ik. De skyline is anders. De skyline wordt heel anders ingekleurd. Op dat moment is er een tempel op het tempelplein, waar dus nu die islamitische heiligdommen staan. En er staat een gigantisch altaar op het tempelplein. En een altaar van grote afmetingen met een aantal omlopen, een onderste, een tweede en een derde. En op de derde omloop zijn priesters van Zadok, de zonen van Zadok, bezig. En die houden zich bezig met de vuurhaard, Ariel. En ze zijn bezig met het altaar en het offer. En elke morgen en elke avond, kijk, daar heb je ze, de verkondiging van de dood van de Heer Jezus. In de toekomst. Dat bepaalt de skyline van Jeruzalem in de toekomst. Dat moet een prachtig moment zijn. De priesters, daar heb je ze. En u denkt, was het maar zover. Nou, ik hoop ook dat het 1000 jaren vrederijk aanbreekt. Voor Israël zal het een geweldige zegen zijn. Koe en berin samen. Het holen van de giftige adder is niet meer bedreigend. Heel anders. Er zijn echt mensen die vandaag zeggen dat het 1000-jarige rijk is aangebroken. Wordt rondom geleerd hoor. 80% van christelijk Nederland gelooft dat. Althans, het staat in hun statuten. Het 1000-jarige rijk zou zijn aangebroken op het moment dat de Heer Jezus zei het is volbracht. Dat is de ene club. De andere club zegt, nee, het is niet toen, maar het is 300 zoveel na Christus. Want toen heeft Diocletianus het loodje gelegd. Toen is hij gestorven. Dat was de laatste keizer die nog vervolgde. En toen is het 1000-jarige rijk begonnen. Ik zei heel ondeugend, vorige week, erger dan voor 2 weken. Dit verhaal moet je eens in Emmen gaan vertellen. Waarom in Emmen? Je moet als bij die dierentuin gaan roepen, die hekken moeten weg, doe maar open, de 1000-jarig vrederijk is aangebroken. Koe en berin samen, geen probleem meer. Doen ze dat daar? Nee. Doen ze dat op de Grebbeberg? Oude Hans Dierenpark Rhenen? Ook niet. Doen ze dat in Amersfoort? Ook niet. Dus toch niet helemaal? Nee, nog niet. Het 1000-jarig vrederijk is er nog niet. Ezechiël schrijft over een tijd dat het 1000-jarig vrederijk is aangebroken en dat daar een altaar zijn staan in Jeruzalem en dat je die priesters daar zult zien. Zover is het nu niet. Maar wat hebben we nu dan? Nou, eigenlijk hetzelfde. Een beetje kleiner altaar? Jawel. De tafel des Heren. Moet dat een eikenhouten tafel zijn? Zonder kleedje? Groen kleedje? Wit kleedje, maar ook plastic. Maar de vraag is gewoon, begrijp je een beetje wat ik bedoel vanavond? Heer Jezus, u deed het. En ik wil aan u denken. En ik wil u gedenken. En ik wil proclameren dat u het alles hebt volbracht. U Heer Jezus. De Heer Jezus heeft een dis aangericht voor de ogen van wie mij benauwen. En dat uitgangspunt is heel erg belangrijk. Als Elia op de Karmel staat en de Baalspriesters een gigantische happening hebben gehad, een hele dag hebben ze gehorst en gesprongen en geschreeuwd, er gebeurt helemaal niks, dan is het uur van het avondoffer gekomen, dan heeft Elia een altaar, heb je het goed? Een altaar, heb je het weer? Het kruis, het altaar, een offer erop. En ineens komt de vuur uit de hemel op het uur van het avondoffer. Al die vijanden, horden stonden daaromheen. Hij was alleen. En de Heere bereidde een dis voor de ogen van wie Elia benauwde. Want Elia was weg, moest vluchten, mocht niet gevonden worden, zou gearresteerd zijn, van alles. En ineens is daar een maaltijd, een dis. De tafel des Heeren, het altaar stond daar. En het volk keert als een blad om de boom om. De Heere, die is God, de Heere, die is God. Weet je wel, een gigantische jubelroep daar ineens. Op het uur van het avondoffer. Ik weet niet of je het snapt. Dat is precies het moment waarop de Heer Jezus zei, het is volbracht. Oude Testament. Merkwaardig is dat. Dat de harmonie in de Bijbel, de samenhang van dingen in de Bijbel zo bijzonder is. Dat op het uur van het avondoffer, toen Elia vuur uit de hemel zag neerdalen en later de Heer Jezus zei, het is volbracht, de overwinning is behaald. En we zouden eigenlijk massaal moeten roepen, Hij is God, de Heere die is God, de Heere die is God. En verkondigen, proclameren de dood van de Heer Jezus. Dat is de overwinning. Dat is de insteek van dit bijzonder stukje tekst uit Psalm 23. En als je dit als uitgangspunt neemt, kun je zeggen, Heere, ook al is de tegenstand enorm. En die is enorm vandaag. U wordt belaagd door de televisieprogramma's, door de cabaretprogramma's, door de satire. U gniffelt een beetje, misschien een beetje van de Deense kranten die Mohammed op de korrel namen. Maar ik kan u verzekeren dat nu onze Heer Jezus aan de beurt is. Want ze moeten nu weer een beetje in evenwicht komen. Voelt u wat ik bedoel? En dan gaat het om hem. Ja, maar wij zijn niet zo fanatiek dat we hier een demonstratie gaan ontketenen en zeggen, en nu nooit meer Deense boten, geen Deense melk meer, geen Deense kaas meer, niks meer. Ook niet naar vakantieland Denemarken. Nee, het is nu over. Bovendien, het is niet in Denemarken, het zal waarschijnlijk in ons eigen landje zijn. En u gaat niet zeggen, ik ga niet meer naar de supermarkt in Nederland, want dat zootje, neem de Heer Jezus op de hak of op de korrel. Dat zegt u niet. Ja, je moet toch eten, nietwaar? Waar is die demonstratie? Waar is die proclamatie? Moeten we dan de straat op? Moeten we dan op de barricaden? Moeten we dan inderdaad gaan proclameren ergens in Den Haag, Malieveld, demonstratie regelen, politie bellen? Is dat de route? Nee. U en ik samen. Heer Jezus, u bent het. Maar ja, de duivel ziet kans om jou en mij uit elkaar te spelen. En dan zitten we niet meer aan één tafel. Hè? Ik weet niet of iedereen het snappen kan. Ik heb het nu over het Groningenland. Ondergesneeuwd gebied, snap ik wel. Trekken wel een beetje bij de laatste jaren. Maar de broeders hadden ruzie. In de ene club zei, we hebben de tafel des heren. Die is bij ons. Niet daar. Dat is de tafel van de demonen. Bij ons is de tafel des heren. En toen kwam er ruzie. En toen ging er één weg. En men vroeg hem, hoe gaat het nu, Willem? Hoe gaat het nu? We hebben nu zelf een tafel, zei Willem. Op zich rundig, zal ik me niet vertalen, maar wie hebben zelf een tafel? Zo. De duivel mag lachen. Dus toen was er al een soort drieverdeling. De een zei, de tafel des heren. De ander zei, we hebben er zelf ook één. En de derde groep moest dan de tafel van de demonen zijn. En toen zijn we gaan vechten, hè. En jij moet daar vandaan, je moet bij ons komen, want hier is de tafel des heren. Zal ik het anders zeggen, uit Calvinistische hoek. Als de Heer Jezus zijn kerk heeft, dan zijn wij de ware kerk. En als wij de ware kerk zijn, heb jij een probleem als je niet bij ons bent. U kent dat niet? Jawel. Dat heb je ook gehoord. En weer lachen. En wat proclameren we niet meer? Hij is de overwinnaar. We proclameren alleen maar onze eigen naam, onze eigen visie, ons eigen clubje. De doodsteek. En ik hoop dat je het goed begrijpt. Lieve mensen, we moeten terug. We moeten naar de Heere durven zeggen, Heere, dank u wel dat u een tafel hebt toegericht. Een dis hebt aangericht. Voor de ogen van wie ons benauwen. En dat is zo verschrikkelijk hard en moeilijk vandaag. Maar u hebt die tafel. En we mogen bij u zijn. En ik wil ook alleen maar bij u zijn, Heer Jezus. En hij is milder dan de statuten van gemeente A en B en C en D en E. Dat kan ik u verzekeren. Hij is Heer. En hij zegt, als je van mij houdt, ben je bij mij welkom. Kom maar, ik ben herder. Dit stuk, hè? Ik ben herder. Ik kan niet eens anders. Ik zoek je op. En als je een beetje afdwaalt, ik zoek je op. Ik breng je terug. Ik wil je graag bij mij hebben. Bij mij aan tafel. Zoals Mefiboset door David opgezocht werd om aan zijn tafel te eten. Hij zocht op. Deed er moeite voor. En wij zeggen, nou, het is maar goed dat die weg zijn. Maar die denken heel anders over genezingen. Weg. Ik noem maar een item. Dat is maar één van de vele facetten. Terug naar dit, lieve broeders en zusters. Als we dit zouden durven wagen, is de kracht van de overwinning zeker. 2 Kronieken 20. Wanneer is de overwinning een feit? Toen ze het altaar kenden en het lofoffer aanhieven. De Heere zegent. Wij zullen terug moeten in de proclamatie van de dood van de Heer Jezus. De duivel zal het moeten weten. Er zijn hier mensen die belijden dat de Heer Jezus in hun plaats gestorven is en dat hij de overwinning heeft behaald. Dat is de tafel van de Heer. En daar kun je niet anders dan dankjewel zeggen, denk ik. En dan ga je door de knieën. Dan ga je zeggen, Heer Jezus, ik wil u gewoon heel erg bedanken. Ik wil u eren om alles wat u hebt gedaan. En Vader, ik wil u ook eren. Ik wil u aanbidden om dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Snapt u dat dit veel belangrijker is dan wij vermoeden? Hij geeft jou hier in deze aardse situatie een dis. En hij wil dat je daar eet. En dat je met hem aan tafel bent. Met hem aan tafel. En dat je samen met hem geniet, groeit, voedsel krijgt en blij wordt. En op het moment dat je dat doet, proclameer je, ik hoor bij hem. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Voor mij is het een kostbare tekst. Echt een hele kostbare. En ik zou willen dat je die tekst pakt. Hoe vaak moet dat dan? Nou ja, daar komt de discussie. Hè? 1 keer in de 7 jaar, Staphorst, grote kerk, is nu inmiddels 1 keer per jaar. Ze schijnen hard op weg om zich te verbeteren. 1 keer in de maand. 1 keer in het kwartaal. Veelal gebruikelijk. 1 keer per week. Ja, dat is die club natuurlijk. Oh ja. 1 keer per dag. Waar haal je de moed vandaan om het niet te doen? Ik wil niet terug naar de inhoud van de Rooms-Katholieke traditie. Maar ik wil je wel zeggen dat zij destijds een term hadden die mij heel erg aanspreekt. De dagelijkse mis. En dan kun je 1000 keer zeggen dat het mis is met die dagelijkse mis. Dat weet ik. Daar kan ik een hele tijd meegaan. Maar waarom doen we dat niet? Waarom hebben we dat dan niet? Ja, maar dan moet er een ambtsdrager komen. En er moet een bepaald gewaad zijn. En er moeten sacrale elementjes moeten komen. En er moet... Ja, er moet toch een koortje zijn, toch? En er moet toch een preekje zijn? En we hebben geen uur per dag om dat te doen. Oh ja, staat dat in de Bijbel dat het zo moet? Waarom niet gewoon, Heer Jezus? En waarom moet dat in het groot? Waarom kan dat niet in het klein? Ja, we hebben wel allemaal uitzonderingen. Als een broeder heel erg overspannen was, dan mocht hij vroeger naar Rottumeroog. Daar woonde verder niemand, dan zag je daar ook geen problemen. Ja, daar kom je niemand tegen, daar kon je nog terecht. Dat is de beste plek voor de gelovigen. Je was er helemaal alleen. Ja, en dan, ja, als je dan met z'n tweeën was, dan mocht je daar ook avondmaal vieren. En soms kun je een koffertje krijgen, een soort bekertje met een beetje brood. En dan kun je ook nog in een ziekenzaal of op het sterfbed. Ik ben het helemaal mee eens hoor. Ik ga veel, veel verder dan u vermoeden. Maar waarom niet 's morgens beginnen? In je eigen huis, samen. Heer Jezus, ik wil u dood proclameren. En ik wil duidelijk maken aan die demonen die toch zitten toe te kijken. Dat kan niet anders. Dat ik van u ben, dat ik bij u hoor, dat ik u lief heb. Heer Jezus. Ja, nu zeg je wat. Alle controle is weg. Waar is de tucht? Oh, dan gaat onze theologie weer gegarandeerd een enorme rol spelen. Want dit kan natuurlijk nooit van zijn leven dagen. Hoe moet je dan jezelf uitsluiten? Alsof het daarom gaat. Weet je hoe krom het is? Hoe ontzettend krom het is. Het is helemaal aan de achterkant aan het verpieteren. Maar het begin weten we niet eens meer. We hebben niet eens meer het idee wat dat zou kunnen zijn. Ik wil niet een soort theologie over het avondmaal. Ik wil zo graag jouw hart aanspreken en je zeggen dat de Heer een dis heeft aangericht tegenover allen die benauwen. En dat is niet eens in het kwartaal en ook niet eens in de maand. Dat is ook niet eens per week. Dat is elke dag. En als in het Oude Testament een morgenoffer en een avondoffer hadden. Dus morgens om 9 uur, 's middags om 3 uur. Je zegt aan mij, maar we moeten ook werken toch? Ja, dat klopt. Heb je het ooit geprobeerd? Waarom zouden we het niet doen? 'S morgens en 's avonds? We hebben eigenlijk geen been om op te staan, weet u dat? Ik zou zo graag willen dat u terugkomt en bij de Heer Jezus uitkomt. En dat u zegt, Heer Jezus, wat fijn dat u een dis bereid hebt voor de ogen van wie mij benauwen. En dat u mij daarin bemoedigt, hier in dit stuk. Hij leidt je, hij stuurt je, hij verkwikt je, hij helpt je, hij is er voor je en hij wil je laten bloeien. Nou, dat is het vervolg. Geen zalf mijn hoofd met olie. Nou, moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Dit is de insteek van deze prachtige psalm. En ik ben er blij mee. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor wie u bent. Dat moet voor u een verkwikking zijn geweest toen u daar in Bethanië een maaltijd kreeg aangeboden. Het ging om u. En ik wil u ook bedanken, Heer Jezus, dat u een maaltijd voor ons bereid hebt. En dat u met ons aan tafel wilt. Dat u met ons genieten wilt. Dat de mensen die ons benauwen, die machten en krachten om ons heen, die hemelse gewesten die vol zijn met boosheden, dat die toekijken. Maar misschien mogen horen, mogen vernemen dat wij uw dood verkondigen, Heer Jezus. U bent gestorven. U hebt de overwinning behaald. U bent de triomfator. U hebt het gedaan, Heer Jezus. We prijzen uw naam. Amen.